Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? Hoe wordt een mening een verdienmodel? En waar komen ze zelf in de knel? Mijn eerste gast is Marcel van Roosmalen, columnist voor NRC Handelsblad en NPO Radio 1. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Van Radio 1 naar BNR, je komt even aan de overkant kijken. Heb je eigenlijk een beeld van de luisteraars van BNR?
Niet echt, er zijn er niet zoveel. En ik ken eigenlijk niemand die zegt van... goh, ik ga vandaag eens lekker naar BNR Nieuwsradio luisteren.
En dat heb je wel bij andere zenders?
Dat heb ik meer bij andere zenders. Ik heb het idee dat ik hier vrijuit kan spreken. Dat er geen haan naar kraait.
Nou, dat is fijn, want dan kunnen we een vrolijk uur tegemoet gaan.
Zeker.
We gaan je veel naar je mening vragen. Je wordt dus niet gehinderd door het publiek dat meeluistert.
Nee, heerlijk idee.
Beginnen we meteen met wat stellingen. Want ik wil straks weten waarom je het nooit meer over Angela de Jong wil hebben. Televisierecensenten. Maar eerst die stellingen. Gewoon ja of nee antwoorden. Opiniemaker zijn is een vak.
Nee.
Ik word wel eens moe van het meningencircus.
Ja.
Pratende plant is mijn droombaan.
Nee.
Okay. Wil je ergens op terugkomen?
Nee.
Oké. Okay. We trappen vandaag de week van de opiniemakers af. Wat is volgens jou de functie van opiniemakers?
Nou, ik vind opiniemaker echt een hele vreemde term. Ik zie mezelf ook helemaal niet als een opiniemaker. Ik heb zelfs een beetje een hekel aan opiniemakers. Mensen die altijd alles beter weten. Die zeggen welke kant we op moeten gaan. En ik zie mezelf als columnist. En
wat verschilt tussen een columnist en een opiniemaker?
Nou, ik vind dat een columnist in de eerste plaats moet kunnen schrijven. En dat wordt de laatste tijd, als ik hier naar dat rijtje van de Big Five kijk.
Ja, morgen Marianne Zwageman, overmorgen Ebru Umar, Sander Schimmelpennink komt en Stella Bergsma.
Ja, nou, het is niet zo dat ik tegen iedereen opkijk in dit rijtje. En ik dacht ook van, sta ik een keer in een rijtje van de top 5, is het rijtje eigenlijk. Maar ik hoef niet per se in het rijtje. Maar wat de laatste tijd heel erg verward wordt, is dat mensen een mening blaten verwarren met columnistiek. En ik vind een column moet in de eerste plaats goed geschreven zijn. Tenminste, zo zit ik in de wedstrijd. Ik zeg niet dat het mij altijd lukt, maar het streven is dat je denkt van, hé, wat leuk, een ander gezichtspunt. En wat goed geschreven misschien. Maar tegenwoordig is het gewoon van, huppakee, schreeuwen, mening. Schrijf hem op met de achterkant van een bezemstiel en noem jezelf columnist. En daar heb ik wel wat op tegen. En dit is dan, wat ik nu zeg, is dus weer opinie maken eigenlijk.
Eigenlijk wel. Ja, een mening hebben over mensen met een mening. Dat is de paradox natuurlijk meteen.
Dat is de paradox. En zelf zit ik helemaal niet te wachten om per se overal mijn mening over te geven of een hele schare volgelingen achter me aan te hebben die het dan met me eens is. Want dat is allemaal populariteit bij het moment.
Over die mensen die deze week komen. Als je Marianne Zwageman dus, Ebru Umar, Sander Schimmelpennink, Stella Bergsma. Jij, als je daarnaar kijkt, denk je niet, nou, Big Five. Ik sta toch in een mooi rijtje hier.
Nee, dat heb ik niet. Ik ga ze niet
wij pretenderen
allemaal
de kopstukken elke week toch wel hier aan tafel te hebben voor de microfoon.
Ja, dan had ik in dit geval had ik het rijtje, had ik er een paar mensen uitgehaald.
Wil je namen noemen?
Nou, Marianne Zwageman, die werkt dan bij jullie. Nou, dat is niet iemand tegen wie ik opkijk. Dat vind ik eerder iemand die, ja, A, ze kan in mijn ogen niet schrijven. En B, het is alleen maar bedoeld om mensen te ontregelen, mensen een onprettig gevoel te geven.
Jij hebt ooit dit gezegd over Marianne Zwageman.
Onze straf heet Marianne Zwageman. Een columniste die om te chockeren bejaarden doorhout noemde en zo blij is met die vondst dat ze maar over door blijft gaan. Scheer haar kaal, smeer haar in met blauwe verf en stop haar zonder mondkapje in een vliegtuig van Corendon. Ik sta daar helemaal achter nog steeds.
Ja? Ja. En goed geschreven.
Ik vind dit wat ik dit hoor, denk ik van ja, wel leuk opgeschreven. Dat is maar de helft van mijn fantasie, dat denk ik dan.
Maar waarom is Marianne Zwageman een straf?
Omdat ik het zo, ik vind het zo talentloos, zo goedkoop. En zo ontzettend, ik weet niet of je haar columns wel eens leest, begint altijd met een voorbeeld, een neef, een vader, een vriendin. En aan de hand daarvan destilleert ze dan een mening die geldt voor de hele samenleving. Ja, ik heb daar niets mee. Ik vind het een verschrikkelijke mening ook.
Nou, zij heeft het bijvoorbeeld ook. Hè, zij is degene die de term doorhoud heeft gemunt in de coronacrisis. Dus de bejaarden die, nou ja, toch wel dood zouden gaan. En daar leggen we een hele maatschappij voor stil.
Ja, en daar is ze heel trots op, dat ze dat heeft uitgevent.
Ja, daarmee heeft ze het debat een richting gegeven.
Ja, maar ze heeft het debat helemaal geen richting willen geven. Ze heeft zichzelf op de kaart willen zetten door iets chockerends te roepen. En in mijn ogen is er niks makkelijkers dan dat. Je roept iets waardoor je mensen kwetst. En daar ga je dan trots voor om je heen zitten kijken. Ik las ergens dat ze zichzelf nu ook vergeleek met Piet Grijs. Nog nooit had een column zoveel ophef veroorzaakt, volgens BNR dan. Sinds Piet Grijs. Nou ja, en dan denk ik, ja, je mag nog niet
de veters strikken?
De veters strikken, precies. Dankjewel, Art. Ja. En daar vergelijk je jezelf dan mee. Ja. Daar ben ik stil van.
Want columnist zijn is dus een beroep, want je moet ervoor kunnen schrijven. Is opiniemaker zijn dan, dat is geen beroep?
Nee, dat is maar wat roepen. Iedereen kan het worden. Je ziet ook mensen die heel vaak iets roepen op Twitter komen vanzelf ook in een talkshow terecht om die mening maar te ventileren. Het gaat er gewoon om het mobiliseren van mensen. Nog nooit is het zo makkelijk geweest om een hele groep achter je aan te krijgen. Zeker in deze tijd. Kijk naar die mensen die Lange Frans uitnodigt in zijn podcast. Die hebben ook hele schare volgelingen met grote onzin, met helemaal niks. Het stuit mij een beetje tegen de borst, want ik ben ook niet echt gekwetst, moet ik erbij zeggen. Jij vraagt hoe vind je het om in dit rijtje te staan. Ja. Goed, ik sta erin. Ik kan het niet ontkennen. Dat is ongeveer de reactie.
Ja, toch is dus, er is een beeld dat jij dan misschien ook opiniemaker bent.
Ja, maar zo zie ik mezelf niet zo. Ik zie mezelf niet als echt opiniemaker.
Columnist.
Ja, zo zie ik mezelf.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Alhoewel hier dus columnist Marcel van Roosmalen zit, die zegt, ja, ik trap dit rijtje wel af, maar hoor ik er wel bij. Later deze week Marianne Zwageman, Ebru Oemar, Sander Schimmelpennink en Stella Bergsma. Maar vandaag dus Marcel van Roosmalen, columnist van Radio 1 en NRC. Jij bent niet alleen columnist, je hebt ook een boek, verschillende boeken geschreven. Het laatste boek dat je hebt geschreven is Nederland onder het systeemplafond. Samen met Jan Dirk van den Burg, fotograaf des Vaderlands. Ik heb het gelezen, ik heb er hardop om gelachen. Het boek bestaat uit een eindeloze opsomming van, nou niet opsomming, bezoeken van jullie twee aan bijeenkomsten onder een systeemplafond.
Klopt.
Was het een leuk boek om te schrijven?
Nou, het was vooral. Het was vooral heel veel. Jan Dirk en ik hebben bij diverse media over kansloze bijeenkomsten, waar eigenlijk geen pers op afkomt, daar gingen wij naartoe om daar aandacht aan te besteden. Ik had er nooit zin in, hij wel. En het gaat allemaal om buurtvergaderingen, om inspraakavonden, om gemeenteraadsvergaderingen, om clubverenigingsavonden. Eigenlijk avonden waarin je het echte Nederland ziet. En wij zochten die bijeenkomst. Er was één voorwaarde, er moest een systeemplafond hangen. Dat was geen probleem, dat hangt overal. En wat je dan aantreft is natuurlijk een ongelooflijke treurigheid. En je zit ook wel in die tijd dat we dat maakten, kreeg ik allerlei kinderen. Dus er was ook vanuit het thuisfront een zekere druk om vooral niet te lang weg te blijven. Nou ja, dan gingen we helemaal naar de andere kant van het land, naar een kansloze gebeurtenis.
In Veendam, kan ik
erin? Veendam. Valkenswaard. Het was allemaal mensen die ook helemaal niet op ons zaten te wachten. Ik herinner me een winkel in de buurt van Roermond, een derde wereldwinkel, waar ze al jaren geen klanten hadden en waar ze een vergadering hadden voor, ja, hoe het beter moest. En die zitten dan heerlijk in hun koffie te roeren. Wij komen binnen en het is allemaal zo oeverloos. Het gezemel over Mariabeelden wel of niet, Afrikaanse doodkisten wel of niet in de etalage. Is het ethisch, is het niet ethisch? God, wat vind je van mijn haar? Vind je de krulletjes mooi? En wij zaten daar dan bij en ik keek naar Jan Dirk. Ik zei, Jan Dirk, ik heb het zo druk. Mag ik? Alsjeblieft, mag ik weg? En hij zei, nog 5 minuutjes, dan heb ik het wel. En dat werden altijd 5 kwartier. En dan zat ik woedend terug in de auto naast hem. Ik zei, heb je het weer voor elkaar, mijn hele leven ontregeld. Houd toch op, en dan moest ik daar ook nog een stukje van maken. En achteraf, nu het er allemaal niet meer is, mis ik het enorm. Dus het heeft zeker een enorme waarde gehad in mijn leven om, ja, om die kant van Nederland die nu niet meer bestaat.
Nee, want we komen niet meer op die manier bij elkaar door corona natuurlijk.
Nee, het is ook al vrij snel normaal geworden om... kijk, ik kom hier ook binnen bij BNR Nieuwsradio. Ja, ik heb amper contact met andere mensen. Er zitten schermen tussen. Mijn handen worden gewassen. Ik geef iemand een elleboog. Wij ook. We tikken even elkaars ellebogen aan.
Het is een plopkap die ik thuis voor jou gewassen heb. Het is zo'n ding wat om een microfoon heen zit. Dat doen we allemaal ook tegen corona.
En er zit een enorme glasplaat tussen ons in. Dus het is allemaal heel normaal dat er nu die afstand is. En ik begin het zelf ook al heel normaal te vinden. En dit boek is eigenlijk een weerslag van hoe Nederland was... en waar we allemaal stiekem naar terug verlangen.
Want als je beschrijft die bijeenkomsten dan op het moment zelf... kijk je er met bijna neerbuigend naar. Je kijkt er niet met heel veel... Maar als je nu terugblikt, is het toch romantisch? Is het toch iets wat je mist?
Ik kijk niet neerbuigend, maar ik kijk wel met een... fris oog voor het menselijk tekort, kijk ik ernaar. Ik zie wel wat er misgaat. En ik vind wel, als je jezelf, ook al is de bijeenkomst nog zo klein... als je achter een microfoon gaat zitten... dat is voor mij de norm waarop je mensen iets over mensen mag zeggen. Als je in het openbaar het woord neemt... bijvoorbeeld, ik mag nu over jou heel veel schrijven... Mm-hmm. omdat jij ook het podium neemt om mij te interviewen enzovoort. Maar over bijvoorbeeld iemand, de technicus die er wat verloren bij zit... daar vind ik dat je wat empathischer mee moet omgaan.
Er zit er inderdaad wat verloren bij, hè?
Ja, het maakt op zich wel een frisse indruk, hoor. Ja.
Die bijeenkomst, het is een eindeloze opsomming, zei ik al, van bijeenkomsten. Mijn favoriet is de bijeenkomst in Utrecht. Daar wil iedereen veilig zijn. Welke bijeenkomst was dat nou ook alweer? Dan is er ook zo'n cursusleider. Ja. Ik zit nu een boek te bladeren. Spreken vanuit je hart in Utrecht.
Ja.
Daar heb ik echt tranen over mijn wangen om
Stef de Beurs.
Wachten. Ja, Stef de Beurs was een cursusleider. En die ging zijn cursisten leren hoe ze konden spreken vanuit hun hart.
Ja, en dat is echt een bijeenkomst geweest die bijna traumatisch was. Want de man had zich zo goed op onze komst voorbereid. Hij had stickertjes gemaakt voor de cursisten dat ze zich veilig voelden. Als je niet op de foto wilde, moest je jezelf bestickeren met een sticker met geen foto. Nou, alle cursisten hadden een sticker op. En voor de rest ging hij ons ook zo uitvoerig aankondigen... dat de helft van de cursisten gewoon afhaakte. Ze zeiden, dit is Marcel van Roosma, die gaat alles beschrijven. Wie voelt zich niet veilig? Ja. Natuurlijk was er één iemand, je moest balletschoentjes aan bij die bijeenkomst... want het gebeurde allemaal op een zachte ondergrond. Eén man trok pontificaal zijn balletschoentjes uit... en zei, ik voel me niet veilig, Stef. Toen zei Stef, nou ja, je bent vrij om te gaan. Ik zal het cursusgeld terugstorten. Jammer dat je je niet veilig voelt. Marcel, ben je bewust dat je in de persoonlijke ruimte treedt van de cursisten? Ik was me bewust. En het was voor mij ook wel een traumatische dag. Echt omdat ik ook mee moest doen van Stef. En de eerste oefening was tegenover iemand gaan staan... en dan een kwartier elkaar aanstaren. En dan af en toe kwam hij langs met zijn microfoon om te vragen... hoe voel je je nu? Ja, ik voel me ontzettend kut. Heb jij dat wel eens gedaan dat je...
Een kwartier lang iemand is... Ja, nee, daar word je volgens mij
word je helemaal gek.
Ongemakkelijk van.
Je wordt, ook als wij nu, nu proberen we het... Ja. Maar worden nu al een beetje... Ja. Je denkt, hou op.
Ja. Ja. Waarom kijk je door me heen, inderdaad? Heb je iets geleerd van die bijeenkomsten? Of een bepaald beeld van Nederland gekregen?
Nou ja, dat het eigenlijk... Ik heb een heel treurig beeld van de Nederlander gekregen. Van, we zijn natuurlijk allemaal zoekend in het leven. We doen maar wat. En voor mezelf beeld was het goed. Ik heb wel gedacht van, goh, het is allemaal niet best. Er zijn echt heel veel dingen op mij aan te merken. Als mens, als vader, als columnist, als schrijver. Mm-hmm. Maar het is nog niet zo dat ik me heel erg druk maak... omdat ik me ga focussen op kleine dingen. Op een gebouw wat mij stoort. Een vliegtuig wat overkomt. Want het meeste is ongenoegen, hè, wat mensen samenbrengt. Van, ze zijn bang. Ze zijn bang voor nog meer lawaai, nog meer auto's, nog meer. En ze zoeken elkaar op.
En gaan dan iets organiseren.
Precies. En nou, die neiging heb ik gelukkig nog niet. Dat ik anderen nodig heb om mijn leven zin te geven.
Nou, in zekere zin wel. Want je bezoekt andere mensen om ze te kunnen beschrijven. Dat geeft je leven zin. Klopt.
Nou, die conclusie had ik ook wel getrokken. Dus ik heb wel wat nodig, maar ik zit dan tenminste nog niet bij een club.
Nee. Nog niet bij zo'n bijeenkomst onder een systeemplafond.
Nee.
Je bent bij BNR te gast. Vorige week hadden we hier de week van de CEO's over kopstukken gesproken. Diana Matroos sprak toen de CEO's van onder andere Schiphol, de Rotterdamse haven. En ook Philips topman Frans van Houten. En onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. Hij had deze vraag voor jou.
Daar heb ik over nagedacht. En ik denk van met al die discussies over grote bedrijven zou ik eigenlijk wel van een opinieleider willen horen. Heeft Nederland belang bij de aanwezigheid van grote multinationale bedrijven in Nederland?
Nou, ik ben blij dat Frans die vraag stelt. Nou, Frans, Nederland heeft daar totaal geen belang bij. Het maakt niet uit waar Philips zijn fabrieken heeft staan. Zet ze in godsnaam, dan zijn we ook van het gezeik af. Breng die hele handel naar Azië. Hier alleen de hoofdkantoren en weg te meten. Het zijn arbeidsplaatsen waar altijd gedoe over is. Er moeten altijd minder mensen werken. Ga er maar vanuit dat alles toch wordt vervangen door robots. Breng die hele zooi maar weg buiten de landsgrenzen. Dus ik ben blij dat je het aankaart, Frans. Mijn mening is...
Geen enkele plek voor grote bedrijven in Nederland?
Nee, ik geloof veel meer in het klein bedrijven. We zijn ook een klein land. En dat gedoe, daar moeten we ook vanaf dat we zo trots zijn op sommige bedrijven. Ik heb dat helemaal niet. Ben jij trots op de KLM?
Nationale trots. Als ik dan op reis ben en ik zie daar in een ver land zo'n blauwe kist staan, dan denken we, oh, nou, er staan dan van die Nederlandse stewardessen op ons te wachten. Dan denk ik, oh ja, fijn. Dan ben je al een beetje thuis.
Ja, maar dat was vroeger misschien. Maar ik vind ook de stewardessen bij KLM, het zijn niet meer de visitekaartjes die het vroeger waren. Het zijn onderbetaalde mensen die doodmoe zijn van de hele tijd heen en weer vliegen. Dat zie je ook een beetje in Nederland. Ik ben helemaal niet trots als ik een KLM-vliegtuig zie staan. Ik ben ook niet trots op de HEMA. Ik ben ook niet trots op de Bijenkorf. Je fietst toch niet door de stad en je denkt, lekker de Bijenkorf. Wat heb je nog meer? Hoogovens. Er zijn mensen die heel blij zijn. Het heet nou Tata Steel. Nou, het is van Indiërs volgens mij die het helemaal hebben leeggezogen.
Waar ben je wel trots op?
Waar ik wel trots op ben? Waar ben ik wel trots op? Ik ben trots op sommige steden. Ik bedoel dat ik denk, Amsterdam, ik ben er vandaag weer. Wat ziet het er toch mooi uit? Wat is het toch lekker om hier met die trein die stad binnen te komen? Het bruisje tegemoet, ondanks de corona. Arnhem, ook iets als ik daar binnen rijd, dan gaat mijn hart gewoon sneller. En dan denk ik, wat is het toch mooi? Ik vind ook dat steeds meer steden in Nederland er heel mooi uitzien. Vergelijk dat eens met het buitenland. Echt, de meeste steden in Nederland, die worden steeds... Nijmegen was ik laatst. Vroeger was dat onmogelijk. Ik heb er 6 jaar gewoond. Dan kwam je op het station aan en dacht je, ja, dit is onze verschrikkelijke vlakte. Nu bruist het je tegemoet. Utrecht, Hoog-Catharijnen. Ik weet nog dat ik voor HP de tijd daarheen ging om het junkergebied te beschrijven. Nou, nu is het gewoon een geweldig complex met trappen, met winkeltjes. Ik bedoel, ik kan echt trots zijn op... Niet op stations trouwens.
Nee. Ik zat nog wel te denken naar aanleiding van de vraag van Frans van Houten. Je hebt natuurlijk het boek Nederland onder het systeemplafond geschreven. Maar de bestuurskamers van Nederland, zou dat een mooie opvolger kunnen zijn? Dus je samen met Jan Dirk dan de zalen en de ruimtes vastlegt waar de CEO's en hun raden van bestuur en waar iedereen bij elkaar
komt. Als ik erbij mag zijn, graag. Maar de meeste CEO's worden hier omringd door een batterij voorlichters. En dat kan ook nog grappig zijn om die te beschrijven. Maar ik vrees gewoon een beetje dat er helemaal niks gaat gebeuren als ik erbij zou mogen zitten.
Omdat ze te argwanend zijn?
Ze zijn te argwanend.
Op een
hoede. En je moet het 15 keer laten lezen. Want ze zijn als te dood dat er iets... Ja, je stelt je toch ook niet voor ING dat mij toelaat bij de bestuursvergadering. Waar zal het vandaag over gaan?
Ik zou me er enorm op verheugen.
Ja, ik ook. Ik zou er best bij willen zijn. Ze mogen me ook uitnodigen. Maar het zal niet gaan gebeuren.
Gewoon puur omdat het is te veel dichtgetimmerd.
Ja,
het is... Ze zouden wel in geïnteresseerd zijn.
Nou ja, goed. Ik ben blij. De doelgroep bestaat in ieder geval uit 1 persoon. En dat is wat waar we aan kunnen gaan werken. En ik wil het graag doen, maar ik verwacht niet veel uitnodigingen. Je kunt ook niet spontaan binnenlopen, hè? Bij een bestuursvergadering.
Nee, je moet wel afspraken maken.
Ja. Ja. Ik zou ook wel hier bij...
BNR?
Bij BNR. Ken jij de top van BNR?
Ja.
Ja, nou ja, het is toch ook wel leuk om daar binnen te lopen, om dan te beginnen over waarom hebben jullie alles wegbezuinigd. Het is, daar wil je dan wel antwoord op die vragen. Maar ja... Ik weet niet of ik nou meteen een uitnodiging krijg.
Nou ja, ik weet het ook niet. Maar ik bedoel, jij denkt dat er niemand luistert, zei aan het begin van dit uur. Ik denk dat nu de radio harder wordt gezet in bijna alle bestuurskamers van grote bedrijven in Nederland. Dus
okay, nou,
wie weet.
Wie weet.
Ja.
Is dit echt een zakenzender dan? Is dit bedoeld voor echt de zakenman? Of ook voor iedereen?
Nou, toch ook wel voor iedereen. Ja. Anders zou jij hier niet zitten.
Nee, dat is waar.
Ja.
slaag ik
we proberen terug. Nu een breed publiek met jou te bereiken.
Ik doe mijn best. Ik wil het zo breed mogelijk trekken.
Ja. Het eerste half uur zit er bijna op.
Ja.
Heb je zin in de tweede half uur?
Zeker.
Dan gaan we het hebben over andere columnisten. We moeten het toch ook even over Angela de Jong hebben, denk ik.
Prima.
Hè? Ja, vind je dat prima? Jij bent ook pratende plant.
Ook kunnen we het ook over hebben.
Gaan we het daar ook over hebben. Nou ja, en nog veel meer komt er voorbij. Of je geniet van de aandacht die je krijgt als opiniemaker / columnist.
Wie zegt dat?
Nou, dat vraag ik jou.
Nou, soms. Niet altijd. Positieve aandacht, altijd welkom. Een negatieve aandacht, ja, geniet ik wat minder van. Ik bedoel, het is iets wat je overkomt. Soms ben je wel eens verbaasd over de aandacht die je krijgt. En, maar ik zal niet ontkennen, als je een column schrijft, wil je ook graag dat die aandacht krijgt. Want waarvoor doe je het anders?
Je bent een soort plaatselijke beroemdheid natuurlijk. Je wordt zelfs in de Kruidvat in jouw woonplaats herkend.
Ja, nou, dat is wel een kant van de bekendheid die ik wat minder vind. Ik woon in Wormer. Ik heb best vaak gewoon onschuldige stukjes over Wormer geschreven. Nou, Wormer is een gebied met heel veel sociale woningbouw. Ik wist dat niet toen ik daar een huis kocht. Het is het afvoerputje van Zaandam en Amsterdam. En je hebt daar tegelijkertijd een trotse gemeenschap die er al eeuwen woont. Geslachten die er al zeer trots zijn op Wormer.
Dan komt er een columnist uit Amsterdam die hun plaats beschrijft in zijn eigen
stijl. Wat ik moeilijk vind is dat je daar wel in de gaten wordt gehouden. Als ik met mijn dochter op straat loop, lees ik op internet allerlei observaties terug. Hoe een slechte vader ik ben. Hoe chagrijnig ik weer kijk. Als ik mijn kind naar school breng, is er een zekere afstand tot de andere ouders die allemaal aan de andere kant van het schoolplein gaan staan. Dus dat vind ik wel eens moeilijk aan wonen, aan redelijk bekend zijn en wonen in een dorp.
Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ik bedoel, ja, daar kan ik wel lacherig over doen, maar dat vind ik helemaal niet. Ik doe echt mijn best om Ansloes te vinden. Maar ja, er is daar geen één plek. Nergens ligt een krant. Dus dat is al een soort kloof. Het gaat altijd maar over het weer, over het hout, hoe je het moet verven. Als ze al tv kijken, is het SBS. Het is meestal series kijken. Videoland is heel populair.
En wie weet luisteren ze ook al naar BNR?
Het zou me verbazen. En ik vraag alle Wormers die nu naar BNR luisteren om vanmiddag hun hand op te steken als ze mij door het dorpshart zien slenteren.
Mijn gast vandaag op BNR's Big Five van de opiniemakers is Marcel van Roosmalen. Tegenwoordig dus ook bekend als pratende plant in de vooravond. Straks vraag ik hem of hij daarmee misschien een beetje een karikatuur van zichzelf wordt.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Later deze week spreek ik met Marianne Zwageman, Ebru Oemar, Sander Schimmelpenning en Stella Bergsma. Dat zijn de 4 andere kopstukken. Vandaag Marcel van Roosmalen, die zichzelf niet ziet als opiniemaker, maar hier toch zit, columnist. Ja,
het is wel een rijtje om je vingers bij af te likken. Ik kijk echt uit naar de komende dagen.
Naar wie kijk je het meest uit eigenlijk? Hebben we het al over Marianne Zwageman gehad? Hebben we ook nog Ebru Oemar, Sander Schimmelpenning, Stella Bergsma?
Ik denk toch dat ik het meest uitkijk naar Sander Schimmelpenning.
Want?
Nou, daar kan ik me dan nog het meest op richten als columnist. Dat vind ik wel echt een columnist.
Omdat hij kan schrijven?
Ja, ik vind wel dat hij kan schrijven, ja.
En hij heeft natuurlijk net afscheid genomen bij Op1. Ook omdat zijn meningen hem daar enigszins in de weg leken te zitten.
Ja, dat vind ik wel grappig dat je gewoon allerlei dingen stopt. Dus dat heeft misschien ook wel met financiële onafhankelijkheid te maken, maar ik kan dat wel waarderen.
Als directeur van de Quote, daar is je mee gestopt inderdaad.
Ja. Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik kan dat van een afstandje wel waarderen.
Nu zijn dit mensen die bekend staan om hun mening, die mening ook inzetten om het debat te sturen. Jij bent misschien meer de linksbuiten als we het hebben over het meningencircuit. Maar toch, jij maakt zelf als columnist van NRC en ook van Radio 1 onderdeel uit van het meningencircus van Nederland.
Ja, schijnbaar. Klopt. Zo voelt het niet, maar het is het is schijnbaar zo.
Ja, columns worden veel misschien is het mijn omgeving, maar zodra jij op Radio 1 iets uitgesproken, dan komt het weer in mijn WhatsApp-groepjes.
Jawel, maar dat is toch ook wel met een zeker gevoel voor humor. Het is niet dat Kijk, ik kan een mening hebben over iets, maar anderhalf uur later kan ik er toch wel diametraal anders over denken. En dat schijnt iets ongelooflijk ongewoons te zijn. De meeste meningmakers van nu, die blijven maar vasthouden aan hun mening. Het is voor mij wel heel duidelijk wat Marianne Zwageman en Ebru Umar vinden. En ik denk niet dat die mening nog verandert naar aanleiding van nieuwsgebeurtenissen. Wel nee, ze graven zich nog dieper in. En ik vind een beetje flexibiliteit waardeer ik wel.
Dus jij kan een mening hebben en al een half uur later is die anders. Maar dan staat
ja, maar
het
hij
wel
kan
op
ook
papier.
Wel verhevigd worden. Maar hij kan ook draaien, de mening.
Ja. Want ik heb de column over. Je hebt een column over Diemen ooit uitgesproken op Radio 1. Dat is misschien wel de meest gedeelde column aller tijden, denk ik. Van, die gaat over het dorp Diemen waar jij toen vlakbij woonde.
Ja, inmiddels denk ik daar wel anders over.
Ja?
Ik vind Diemen nog steeds treurig. Maar ik woon nu in Wormer. En dat heeft mijn blikveld wel op Diemen ook wel verruimd.
Ja. Terwijl Diemen was sparen voor een nieuwe voordeur.
Ja.
Kan ik me herinneren?
Dat is het inmiddels. Ik denk niet dat de mensen in Diemen. Ik denk dat die ook verlekkerd kijken naar de huizenprijzen. Diemen ligt natuurlijk heerlijk dichtbij Amsterdam. Je stapt op de fiets. De bevolking van Diemen
is. Je hebt heimwee naar Diemen?
Nou, bijna wel. Ik deel boodschappen bij Boodschappenplein Diemerplein. En ik vond dat een heel treurige verzameling winkels.
Totdat je in Wormer ging wonen.
Ja, nu denk ik van goh, een rijkdom.
Ja, maar die mening kan dus veranderen, maar hij staat nog steeds. Hij is ooit uitgesproken, staat op papier. Hij wordt gebruikt door mensen. Hij wordt gedeeld.
Ja.
Dat is eigenlijk wel, terwijl jij alweer verder getrokken bent.
Ik ben alweer verder getrokken, maar goed, die column mag gewoon blijven bestaan. Je mag er ook nog steeds naar luisteren. Maar als ik nu opnieuw een column over Diemen zou maken, dan zou het bijna een lofzang worden. De architectuur is kut, maar voor de rest is Diemen natuurlijk heerlijk om in te wonen.
Ja, je noemde Diemen zelfs volgens mij een experiment om te kijken hoe ver je kon gaan met stedenvernieuwing.
Ja.
Ja.
Een mislukt experiment, maar inmiddels weet ik beter.
Ja. Maar gaat het bij jou dan misschien meer om de stijl van de column, om de humor dan de inhoud?
Ja, nou, de inhoud is soms. Heb ik ook wel oprechte ergernissen over de boeren bijvoorbeeld. Dat vind ik. Hou op met je boeren. Weet je wel, dat vind ik echt. Alleen, goh, het is niet dat ik wakker lig van de boeren.
Nee, maar als dat zo is, als die mening dan.
Overdrijving.
Maar als die overdrijving, als die mening dan verandert, hoe voorkom je dan dat je een soort. Dat mensen je nog wel serieus nemen? Of vind je het misschien helemaal niet belangrijk?
Ik vind het helemaal niet belangrijk dat mensen mij serieus nemen. En dan neem je mij toch niet serieus?
Ik stelde de vraag, ik dacht, dat vind je helemaal niet belangrijk.
Nee, dat vind ik ook helemaal niet belangrijk. Het is echt niet de bedoeling. Ik sta echt niet op met het idee van, ik hoop dat de mensen vandaag.
Maar ik zou van Roos wel eens even serieus nemen.
En ik verdenk sommige andere mensen. Die deze week komen ervan dat ze dat wel denken. Dat ze wel denken van, het wordt tijd dat Nederland eens even naar me luistert.
Maar je wilt mensen wel aan het denken zetten? Je wil ze raken? Wat is het doel van de columns? Bijvoorbeeld in NRC?
Nou, het doel van de columns is voor een deel dat ze het leuk vinden. Dat hoop ik. Dat ze het denken van, goh, nou, ik heb nou een leuke column gelezen. Dat is het doel. Maar
meer
ik heb geen. Nu meer is het niet. Ik heb helemaal niet de behoefte om ze te beleren.
Gedachten te brengen?
Nee, helemaal niet.
Ook, sturen?
Je vraagt de hele tijd naar mijn mening over deze Big Five. Er zijn ook wel mensen die ik. Het is niet allemaal mijn ding, maar zo'n Stella Bergsma kan ik voor wat het is wel waarderen, omdat zij in ieder geval origineel is. Het is een geluid wat je waar ze maar op blijft hameren. En wat ik dan. Dat vind ik dan toch weer heel anders dan Marianne Zwageman of Angela de Jong, waar je. Waarom staat die eigenlijk niet in de Big Five? Die had hier moeiteloos tussen gepast.
Ja, omdat ze alleen over televisie schrijft. Dat is dan een beetje. Hè, we hebben het over de kopstukken in dit geval.
Ja, ja kijk, dat vind ik echt verschrikkelijk ook. Angela de Jong.
Ja, daar gaan we het straks over hebben hoor.
Sorry.
Ja.
Ja.
Want je wilde het eigenlijk nooit meer over hebben.
Ja, ik word er de hele tijd naar gevraagd. En dan wil ik het best nog herhalen. Maar mijn mening staat er op zich. Ik sta er niet alleen in, nee. In die mening.
Nog even naar de columns, voordat we naar Angela de Jong gaan. Zet jij dan iets wel eens. Hoe werkt het dan, probeer ik me voor te stellen, als je zit te tikken?
Wanhoop.
Het is wanhoop.
Voor een deel. Ik bedoel.
Tegen die deadline aan hikken. Maar je hebt een podium, je hebt die column.
Ja.
Er moet iets komen. Denk je dan, ik ga het nu wat scherper neerzetten dan ik het eigenlijk vind?
Nou, zeker op die radio. Ik vind dat je daar wat dingen moet aanzetten. Je moet luisteren. Je moet denken van, goh, hoe bind ik luisteraars? Waarom spreek ik het anders uit op de radio? En dan is het een persoonlijke ergernis van die morgen. Ik ga dan altijd maar uit van de ergernis. En die vergroot ik dan wat uit. En die spreek ik uit. En dan, en dan kan het zomaar zijn. Dan kan het eind van de dag denk, tjongejonge. Het is vaak ook op de persoon. Bijvoorbeeld dan gaat het over Arnold Karskus of Henk Bres. Dat zijn toevallig mensen aan wie ik me stoor.
Ja. En dan denk je s'avonds alweer, tjonge jongen, wat heb ik nu allemaal gezegd?
In dat geval niet, maar er zijn wel columns tussen waarvan ik denk, ja, het had ook anders gekund.
Ja. Eentje misschien wel eens over de man die nu binnenkomt, Jurgen Rijman. Goedemorgen.
Morgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
In 2013 heb je over Jurgen geschreven. Weet je het nog of niet?
Dat weet ik nog wel, maar...
Geen idee.
Nee? Serieus? Ja, serieus. 2013, juli 2013. Zal ik het voorlezen of niet? Ja, Marcel zit net te vertellen dat hij een column schrijft en dan een half uur later weer een andere mening heeft.
Soms. Nou, dat kan. Ik vind dat je van mening kunt veranderen. Ik ben benieuwd wat ik over Jurgen Rijman heb geschreven.
Van mening veranderen, toch?
Het enige wat Jurgen Rijman kan is grapjes maken over etniciteit. Dat heet dan zelfspot. Het is vergeefs zoeken naar enige diepgang of een goede grap. Je zou kunnen zeggen dat Rijman een aap is die maar een kunstje beheerst, maar dat mag niet, want dan is het racisme, vindt Jurgen Rijman. En hij kan het weten, want de moeder van zijn overgrootmoeder was slaaf.
Ja, nou, niet het meest sterke wat ik... 2013, zeg je?
Ja.
Ik ben er ook niet echt van onder de indruk. Maar sorry, het is...
Nou, dat was 7 jaar geleden.
Ja.
Inmiddels ben je al hoe vaak van mening veranderd dan?
Nou, ik ben sommige dingen van deze column sta ik nog wel achter, maar sommige dingen zou ik nou niet meer zo opgeschreven hebben.
Wat niet dan?
Het laatste gedeelte, dat ik denk, nou... Ja, ik weet niet, dat vind ik... Ja, ik ben niet echt trots op deze column of zo. Leuk dat je hem nog even voorleest, maar...
Ja, ik heb er echt niets mee. Ik vind dit sowieso heb ik niet... Ja, ik vind columnisten hebben mening en meningen zijn als anussen. Iedereen heeft er een, dus je hoeft het alleen niet aan iedereen te laten zien. Dus ik vind het prima als je daarmee jezelf kan uiten. En als er mensen dat spannend vinden om te lezen... Ik lees nooit columnisten, ik heb er echt heel weinig mee. Maar dit is gewoon mijn instelling, hoor.
Want we hebben deze week de week van de opiniemakers. Mensen die het debat bepalen. Dus daar gaat het bij ons over.
Ja.
Waar gaat het bij jou op?
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, ik spreek vandaag met Marcel van Roosmalen, columnist van NRC en Radio 1. In de BNR's Big Five van de opiniemakers. Haar naam viel nu al een paar keer.
Ja, ik wilde eerst even. Ja, ik wist natuurlijk niet dat je een stukje ging voorlezen over Jurgen Rijman met Jurgen Rijman erbij.
Vond je het vervelend?
Nou, een beetje omdat ik het niet mijn sterkste column vond.
Maar wat niet dan?
Nou,
hoe die geschreven is, bedoel je dan?
Ja, nou kijk, het gevoel voor humor. We hebben niet hetzelfde gevoel voor humor. Jurgen Rijman en ik.
Mm-hmm.
Dus daar sta ik nog wel achter.
Dat is het begin van de column.
Maar ik vind, ja...
Je zit hem nu nog een keer terug te lezen?
Ja. Ik denk van ja, er is wel sterkere kritiek te bedenken op Jurgen Rijman.
Ja.
Ik vond het jammer dat niet tot... Ik vind hem bijvoorbeeld heel ik had liever nu een column geschreven over dat hij jarenlang in een pak van Tante S zit en dat dan leuk gevonden wordt. Er is helemaal niks leuks aan.
Er zijn heel veel mensen die het wel leuk vinden.
Ja, nou, dat denk ik dat ook wel meevalt. Ik denk dat het vooral leuk gevonden... dat mensen het gewoon leuk willen vinden.
Ik las hem vooral ook voor vanwege dat laatste stuk, inderdaad. Ik dacht, de toon van het debat is wel veranderd. De ruimte die je dus als columnist hebt, is ook veranderd. Daarin schrijf je nog, je zou hem een aap kunnen noemen die een kunstje doet. Maar dat kan niet meer, want dan zou het racisme zijn. Dat schrijf je nu, zou je nooit meer opschrijven.
Nee, dat zou ik niet meer schrijven, nee. Omdat ik dat ook te makkelijk vind.
Maar toen nog niet, blijkbaar.
Nee, toen nog niet. Toen stoorde ik me daar toch. Toen vond ik dat allemaal een beetje gevoeligheid allemaal. Ik denk dat ik daar nu wel wat anders over denk.
Nou, dat is natuurlijk waar we het over hadden met als je je mening verandert. Dat is natuurlijk het gevaar. Het staat allemaal op papier, het wordt allemaal bewaard. Het staat allemaal in digitale archieven. Je hoeft maar Marcel van Roosmalen, Jurgen Rijman in te tikken en je komt hieruit.
Ja, dat klopt. Maar goed, ik wil alleen maar worden aangesproken op columns van het laatste half jaar wat dat betreft.
Ja, maar zo werkt het niet, Marcel van Roosmalen.
Nou, dat vind ik wel. De tijd verandert ook. De tijdgeest. Je bent natuurlijk ook een verslaglegger van de tijdgeest. Je kunt van alle mensen, alle opiniemakers, tussen aanhalingstekens in Nederland, als je de mening van 10 jaar geleden laat lezen, dan, dan is die toch weer anders. Je gaat ook verder als mens.
Mm-hmm. Dus die mening heeft een beperkte houdbaarheidsdatum?
Vind ik wel. Meningen... Die zijn gebaseerd op de actualiteit van dat moment. Je weet niet wat er daarna gebeurt. Of,
de context.
Wat overblijft is een paar zinnen waar je dan een paar jaar later mee om de oren wordt geslagen. Ja. En dan kan hij daar nu makkelijk een antwoord op geven. Maar de ware kritiek is natuurlijk... Het ging mij om het gevoel voor humor wat niet aansluit.
Ja, en het was een bijeenkomst waar Karen Bloemen pannenkoeken stond te bakken.
Ja, dat staat er dan ook nog allemaal voor. Het was een beetje een potsierlijke bijeenkomst. Met een van de eerste bijeenkomsten waar openlijk werd geklaagd over... over racisme, over het slavernijverleden.
En toch lijkt het me lastig wat je zegt. Het is nu sla ik u ermee om de oren, zoals jij het noemt. Maar 7 jaar geleden geschreven. Maar columns, meningen, die hebben een datum. En daarna moeten ze eigenlijk vergeten.
Nee, helemaal niet. Het kan nog wel. Maar niet alles wat 10 jaar geleden leuk was, is nu nog leuk. Een goed voorbeeld, Erik van Muiswinkel was ook ooit hoofdpiet. Ja, nu is hij ertegen. De Vliegende Panthers, die humor, ik moest er altijd heel erg om lachen. Nou, alles wat zij gemaakt hebben, kan nu zonder uitleg niet meer worden uitgezonden. Dus dat is. Het is onderhevig ook aan. Ja, aan de tijd.
En het tijdsbeeld ook.
Ja.
En de toon dus van het debat, die verandert.
Ja.
En daarmee verander jij ongezien of ongemerkt misschien eigenlijk wel mee?
Eigenlijk wel. Ik bedoel, ik vind dat je bijvoorbeeld zo'n meningencolumn op de radio, die moet je zien voor dat moment. En die kun je dan over 6 jaar gaan afdraaien en zeggen, nou, wat schreef je toen? Nu is het provocerender dan het toen was.
Zullen we toch nog iets laten horen? Maar ja, dat is dan wel recenter. Een column van jou over Angela de Jong. Een stukje daarvan.
Oké.
Komt-ie.
Ik heb steeds dezelfde nachtmerrie. Ik presenteer met Angela de Jong een duo-talkshow, waarin we de media-optredens van Angela de Jong bespreken. En in mijn oortje zit Angela de Jong er ook nog de hele tijd doorheen te tetteren. Ze houdt pas op als ik door het gesprek heen Angela de Jong roep. De volgende dag moeten we er alle twee een stukje over schrijven. In dat van haar staat dat ik er niets van kan.
Ja.
En?
Prima.
Hier sta je nog wel achter.
Hier sta ik nog wel achter. Er is niks veranderd.
Nee, maar die is ook nog recenter natuurlijk.
Nou ja, kijk, het leuke aan haar is dat zij altijd reageert.
Ja, zij... misschien zijn er BNR-luisteraars die niet weten wie ze is. Alhoewel ze wel alomtegenwoordig is natuurlijk. Maar ze is de televisierecensent van het Algemeen Dagblad.
Klopt.
En meer dan dat?
Meer dan dat is het niet. Het is gewoon een ballon die is opgeblazen door Hans Nijhuis. En veel te hoog.
De hoogste van het AD.
En veel te groot is. Een gewone vrouw. Uit Zuid-Holland ergens. En die mag dan gewoon tv kijken en er allemaal meningen over geven. En zij heeft zichzelf. Zij denkt dat het allemaal om haar draait. Ze denkt ook dat heel veel mensen het over haar hebben. En dat vind ik heel grappig. Dat je jezelf heel belangrijk maakt terwijl je niks bijzonders bent. Dat maakt haar grappig en dat maakt haar een gewillig object.
Ja, want dan zeg je iets over haar en dan weet je, oh, ze gaat erop reageren.
Ja. Ja, dat is het eigenlijk.
En dat is ook wel weer de lol dan?
Dat is, ja, de lol. Ik weet niet of het lol is, maar dat is het vreemde aan haar. Dat bevreemdt mij.
Ja. Of probeer je dat dan, met welk doel schrijf je dan? Of spreek je zo'n column uit over haar? Is dat om ons dat te laten inzien? Of is het de lol toch?
Ja, de lol. Ik denk niet dat je mensen hoeft te... Iedereen ziet het. Tenminste, een deel ziet het. Een ander deel zal het nooit zien. En dat is haar doelgroep. Daar schrijft zij voor.
Ja. En dan schrijft zij weer over jou?
Ja, heel bijzonder. Ja.
Is het eervol?
Nee, maar ik leid er ook niet onder.
Ik zit nou wel te denken, want we begonnen dit uur met dat je zegt, nou, ik schaar mezelf niet in het rijtje opiniemakers.
Ja.
Maar je zit niet verlegen om een mening.
Nee, maar ik heb niet de neiging om bijvoorbeeld... wat speelt er vandaag, wat is het probleem?
Nou, er zijn heel veel problemen op het moment. Maar laat het over corona hebben.
Ja, nou, ik heb niet de neiging om de hele tijd mijn mening te schreeuwen. Maar als ze mijn mening vragen, dan wil ik hem wel geven. Maar het is niet dat ik wakker word en denk, nou, vandaag ga ik dit eens vinden van corona. Schandalig dat de grenzen weer opengaan voor mensen die 5 miljoen... en de gewone mensen mogen nergens heen. Dat denk ik niet.
Nee. Hoe denk je dan? Wat denk je dan? Hoe begint zo'n column dan?
Nou, vandaag bijvoorbeeld, je zei je wilde het nog hebben over die plant. Nou, je moet weer wat vinden als plant.
Ja, want jij sluit het nieuwe programma De Vooravond elke dag af als pratende plant.
Ja.
Jij geeft daar commentaar in het begin vooral op het programma.
Ja, dat is wat veranderd.
Ja, je zit er goed in je rol.
Ja, nou goed, het is nooit een droom geweest om plant te zijn. Ik ben eigenlijk liever als mezelf.
Maar dat zagen ze bij het programma niet zitten?
Nou, het was een plant. Of niks. Ik werd op een gegeven moment gebeld, wil jij plant zijn? zei, ja, theepot mocht ook. Ik zei, plant, theepot, ik weet het niet. Zo zie ik mezelf helemaal niet. Mm-hmm. Nou, zo zagen mij wel als plant. En toen dacht ik, nou oké, ik doe het. En, maar probeer maar eens in 40 seconden. Ik ben eigenlijk meer van de herhaling in teksten. En dat je iets uit kunt leggen. En dit is wel nieuw voor me, dat je in 40 seconden iets vindt. Dus ja.
Nu ben je de pratende plant.
Nu ben ik een pratende plant. Valt wel mee hoor. Ik word er echt hetzelfde dat mensen tegen me zeggen: jij bent de pratende plant.
En nog niet, maar dit is het dagelijks herhalend fenomeen. Wacht nog maar een half jaar.
Dan ben ik eigenlijk wat Jurgen Rijman is met Tante S, ben ik de pratende plant.
Precies. En zijn er mensen die dat heel grappig vinden en andere mensen denken: er is toch niks aan?
Ja, maar goed, dan wijs ik ze graag op andere dingen die ik ook doe. Dus ik vind het prima. Ik vind het nog steeds moeilijk om als plant aangesproken te worden.
Ja? Ja. Ben je wel blij met de keuze wat voor plant het is?
Ja, nou, het had ook één groot blad kunnen zijn, denk ik dan. Het zijn nu heel veel blaadjes, hè, heel veel monden. Maar ja.
Dat zegt natuurlijk iets over het meningencircuit.
Precies. Het zijn allemaal indirecte verwijzingen naar alles.
Die kettingvraag, die mag jij nog gaan stellen. Hè? Jij kreeg een vraag van Frans van Houten. Jij mag een vraag gaan stellen aan de volgende gast. Morgen is hier Marianne Zwageman. Ja, we hebben het al uitgebreid besproken. Maar wat zou je aan Marianne Zwageman zelf willen vragen?
Nou, een paar vragen. Wat bezielt haar? Waarom is ze eigenlijk opiniemaker geworden? Wat is de omslag in haar leven? Want volgens mij was zij een succesvolle zakenvrouw. En dat geloof ik ook wel. Dat zijn vooral de houding van een succesvolle zakenvrouw. Wat heeft het in haar getriggerd dat ze gedacht heeft van, goh, nu moeten de mensen naar mij luisteren. Waarom neemt ze haar eigen mening zo serieus? En wanneer vaart ze weg op haar zeilboot? Wanneer kunnen we uitkijken naar dat moment?
Ga je er uitzwaaien, als het zover is?
Uitzwaaien zeker.
Nou, we gaan het er morgen dus voorleggen, Marianne Zwageman. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Want jij zegt, ja, ik schrijf die columns en dan, hè, dat is ook vanuit humor gedreven. Maar je schrijft het ook omdat je weet dat er mensen het gaan lezen. Zou jij zonder dat podium nog kunnen? Dat je min of meer voor jezelf gebouwd hebt?
Nee, ik vind het podium wel prettig. Ik vind het wel prettig om... ik heb ook lang genoeg geschreven dat niemand het las. Of niemand ernaar luisterde. Dus ik vind het podium op zich wel prettig. Ik vind het wel leuk als mensen ook horen wat je zegt. Ik vind het wel heel raar om nu me dan weer voor te stellen dat ik nu weer ga schrijven en dat niemand het leest.
Zoals dit afgelopen uur.
Dit is eigenlijk de toekomst die ik me niet wens. Dat ik van alles heb gezegd. Hoewel, hoe het gesprek gegaan is, ben ik ook wel weer blij dat er geen ophef over ontstaat. En dat ik hier gewoon het gebouw uit kan lopen. En, maar dit was inderdaad wel een beetje zoals mijn leven er dan later misschien uit zal zien.
Ik ben benieuwd hoeveel mensen vanmiddag in Wormer hun hand gaan opsteken.
Nul.
Als ze je tegenkomen op straat.
Echt nul. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. En dat is jammer voor BNR, want ik gun jullie echt dat jullie ook in Wormer goed worden beluisterd. Ja. Maar het zal niet zo zijn.
Ondanks dat vond ik het een groot plezier dat je hier was. Dank.
Nou ja, graag gedaan.
Marcel van Roosmalen. Deze aflevering, net als alle afleveringen van BNR's Big Five, is terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.